In de verkondiging wil ik samen met u luisteren naar woorden uit onze eerste lezing, Handelingen 2. Eén vers springt er in het bijzonder uit, vers 4. Laten we dat vers samen nog een keer lezen. Handelingen 2, vers 4. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Gemeente die naar Gods naam genoemd is, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Zo wil het spreekwoord het. En het is ook zo. We weten het denk ik allemaal wel uit eigen ervaring. Waar je als mens druk mee bent, daar spreek je over. Soms onwillekeurig. Alles lijkt wel terecht te komen op dat ene thema. Alles wat je waarneemt, betrek je erop. En alles wat je zegt, heeft ermee te maken. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Een spreekwoord zoals wel meer spreekwoorden in onze taal ontleend aan de Bijbel. Ergens in het evangelie van Matthäus komt een zin voor waaraan dit spreekwoord ontleend is. De context is daar overigens minder positief. Het is een woord gericht tegen de fariseeën die kwaad bedenken tegen Jezus. Wij kennen dus dit spreekwoord, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Waar je vol van bent, daar spreek je over. Ook als je heel klein bent, kun je dat wel hebben. Als je uitziet naar de vakantie bijvoorbeeld. Je telt de dagen die er nog tussen vandaag en de vakantie zitten. Nog 7, nog 6, nog 5. Of als je jarig bent binnenkort, dan doe je dat ook. Daar ben je helemaal vol van. Wat zal ik dit jaar krijgen? En zo zijn wij mensen allemaal vervuld van dingen. Stelt u zelf de vraag eens. Waar is mijn hart vol van? Waar loopt uw hart nu van over, op de keper beschouwd? Wij mensen kunnen van alles en nog wat vol zijn. De een is vol van zijn kinderen. Altijd maar bezig het beste voor hen uit het vuur te slepen. Hoe kan ik de beste toekomst voor mijn kinderen bewerkstelligen? Een goede school, een goede opleiding. Later een goede plek in de maatschappij. Je kunt daar helemaal vol van zijn. Dag aan dag mee bezig. Een ander is vol van zijn werk. Als ik nu ergens de zin van mijn bestaan van ontleen, dan wel aan mijn werk. Als ik dat niet meer had. In deze tijd van crisis zijn er misschien mensen vanochtend in de kerk die zich er zorgen over maken. Over hun werk. Zal ik het nog wel hebben over een paar maanden? Of ben ik het dan kwijt? Je hele leven kan in het teken staan van je werk. Of van je gezondheid. Dat kan ook. Niets is toch van groter waarde dan vitaal zijn. Tenminste, dat wordt ons wijsgemaakt via de media. Als je maar gezond bent. U moet er eens op letten hoe vaak wij dat tegen elkaar zeggen. Als je maar gezond bent, hè? Dat is voor ons heel belangrijk. Je leven kan helemaal in het teken staan van je gezondheid. Tja, wat levert dat nu eigenlijk op? Die dingen waar wij vol van kunnen zijn. Biedt dat nu voldoende om voor te leven? Geeft dat nu werkelijk vervulling? Laten we het maar eerlijk tegen elkaar zeggen, hoogstens tijdelijk. Je kunt daar nooit vervulling van je hele leven aan ontlenen. Gezondheid bijvoorbeeld is een wankel ding. Je kunt je gezondheid zomaar kwijtraken. En werk kun je ook kwijtraken, soms van de ene op de andere dag. Wat levert het op, die dingen waar wij vol van zijn? Hoogstens tijdelijke zingeving. En zou het daarom zijn, bedacht ik mij toen ik aan deze preek werkte, zou het daarom zijn dat zoveel mensen die de gang naar de kerk niet meer maken, toch heel druk zijn met wat dan spiritualiteit heet? Want ik denk dat u ook wel merkt, op uw werk of op je school of in de omgeving waar u woont, dat heel veel mensen daar druk mee zijn. Met spiritualiteit, met meer tussen hemel en aarde, zoals zij het dan zeggen. Tja, die spiritualiteit. Je kunt er stapels boeken over vinden bij de HEMA en de V&D. Spiritualiteit staat erboven. En als je dan eens in die boekjes bladert, dan ontdek je al snel dat er knollen voor citroenen worden aangeboden, vaak. Op de keper beschouwd werpen die boekjes je op jezelf terug. Zelf doen, lijkt het devies. Je moet jezelf redden, jezelf ontplooien, wat van jezelf maken. In zulke sferen leven wij. En voor wij er erg in hebben, krijgen wij er ook een tik van mee. Van dat idee dat je het zelf moet doen, jezelf moet ontplooien. Van die spiritualiteit die in de lucht lijkt te hangen. Veel van die modieuze spiritualiteit is heel individualistisch. En hij lijkt mensen eerder uit elkaar te drijven dan met elkaar te verbinden. Wat wil je ook als het gaat, louter en alleen naar het lijkt, om je eigen ontplooiing? Zo kunnen wij niet met elkaar leven, als wij alleen maar druk zijn met onszelf. En heeft dat nu niet alles te maken met die geest die in die spiritualiteit werkzaam lijkt te zijn? Die geest van verwarring. Die geest die niets anders lijkt te willen dan ons mensen in verwarring brengen. Die geest die al vanaf het begin tegenover God staat. En u weet dan, denk ik wel, wie ik bedoel. De boze die niets liever doet dan ons mensen in verwarring brengen. Het goede dat God in zijn schepping heeft gelegd ondersteboven zetten. Zou die er niet mee te maken hebben dat er zoveel verwarring is op geestelijk gebied in ons land? Want veel mensen zijn alweer van die spiritualiteit af en achterdochtig geworden. Vooral jegens de boodschap van het evangelie. Vooral in de richting van de Heere God en zijn Heilige Geest. Meer dan eens heb ik mensen ontmoet die aan mij vroegen, ja, die geest van God, wat moet ik daar dan van geloven? Is die wel betrouwbaar? Maakt God wel waar wat hij belooft? Of is het zoveelste zoethoudertje? Misschien hebt u die mensen ook wel ontmoet. Of zit u zelf met die vraag? De geest van God, de Heilige Geest, wat moet ik daarvan geloven? Want over de Heilige Geest bestaat ook in de gemeente veel verwarring. Wie op de kerkelijke pagina's van de krant kijkt, kan dat merken. Er wordt van alles en nog wat over de Heilige Geest gezegd en geschreven. En wat de ene beweert, wordt door de ander hardgrondig ontkend en omgekeerd. Over de Geest wordt van alles en nog wat geschreven en gezegd. En soms weet je eenvoudigweg niet wat je daar nu mee aan moet. Het heeft er meer van weg dat de Heilige Geest een thema is dat scheidt dan een persoon die verbindt. Daarom lijkt mij vanmorgen concentratie op de persoon van de Heilige Geest meer dan geboden. De Heilige Geest is een persoon. Laten we dat met elkaar nog eens duidelijk vaststellen. Dat is wat de Bijbel ons leert. De geest is geen energie, geen kracht, niet iets positiefs, maar een persoon. Een goddelijk persoon. En van alles wat de Heilige Geest geeft, en dat is veel, en wellicht meer dan wij geneigd zijn te denken, het belangrijkste van wat de Heilige Geest geeft, is zichzelf. Hij stelt niet zozeer gaven ter beschikking, maar zichzelf. Als er in de Bijbel over de Geest wordt gesproken en over hem wordt verteld, dan gaat het er altijd weer over dat in de Geest God zelf naar ons toe komt. Dat hij zich naar ons toe keert. Zich laat kennen en zich te kennen geeft. Als de Heilige Geest verschijnt, dan verschijnt God. Reddend, veranderend en vernieuwend. Daar waar de Geest is, is God zelf tegenwoordig. Daar gaan dan ook dingen veranderen. Worden dingen vernieuwd. Mensen vernieuwd. U en ik vernieuwd. Je zou de Heilige Geest kunnen vergelijken met een koele bries op een hete zomerdag. Zo'n dag zoals je die kunt hebben in augustus. Als het ondraaglijk warm is. En alles moeite kost. En je ledematen wel een ongelooflijk gewicht lijken te hebben. Je snakt naar wat verkoeling en die nergens kunt vinden. Dan kan het gebeuren dat er ineens zo'n koele bries opsteekt. Die van zee komt. En ineens voel je het leven weer door je heen stromen. Voel je je weer helemaal fris. Door die koele bries die is gaan waaien. Heerlijk. Die wind blaast je nieuw leven in. Dat is wat de Heilige Geest doet. Je nieuw leven inblazen. Want dat is Hij zelf. Nieuw leven dat van boven komt. Bij God vandaan. Het heeft er ook alles mee te maken met degene die de Heilige Geest gestuurd heeft. De Heilige Geest is in de wereld actief namens Jezus Christus. De Heer Jezus heeft hem al beloofd toen hij op aarde was. In het evangelie naar de beschrijving van Johannes lezen we meerdere uitspraken van hem. Waar hij zijn discipelen zegt dat de geest zal komen. En dat die geest zal getuigen van hem. De Heilige Geest is de geest van Jezus Christus. En voortdurend ermee bezig ons op hem te betrekken. Op hem die de weg, de waarheid en het leven is. Tussen Jezus en de Heilige Geest bestaat een heel nauwe band. De Geest is het die Jezus geboren heeft doen worden. De Geest is het ook die hem toegerust heeft tot zijn taak en zijn werk. De Geest is het ook die hem leidde bij alles wat hij zei en deed. Tegelijk is de Geest ook de gave van Jezus. De gave die hij gegeven heeft met ingang van de eerste Pinksterdag. De Geest die van hem getuigt, zijn woorden vertolkt, zodat wij die steeds weer nieuw horen. Die ons bij Jezus brengt. De Geest is een geest in dienst van Jezus Christus. Eén doel heeft de Geest eigenlijk. Zoals hij het hele leven van Jezus doortrok, zo wil hij ook ons leven helemaal doortrekken. Het leven van u, het leven van mij. Het leven van ieder van ons. Dat wil hij volmaken. Met zichzelf. Met God. Op die eerste Pinksterdag begon dat. Allen werden vervuld van de Heilige Geest. De Geest die Jezus bezielde, die hem leidde bij alles wat hij deed. De Heilige Geest laat ons delen in het leven van Jezus. Dat maakt het nieuwe van dat nieuwe leven uit. die God heeft leren kennen door toedoen van de Heilige Geest, raakt betrokken op wat God wil, op de bedoelingen die God met zijn schepping heeft. Wat in Israël ooit begon met de wet die we ook vanmorgen weer hebben gehoord, gericht op het nieuwe leven, dat wordt voortgezet door de Geest die de wet in onze harten schrijft. En wie door deze Geest God heeft leren kennen, wil leven volgens de wet die God gegeven heeft, betrokken op God en op zijn bedoelingen. Een leven leiden in dienst van God, gericht op zijn eer. Zo herschept de Heilige Geest ons naar het beeld van Jezus. Steeds meer ga je op hem lijken als de Geest in je hart werkt. Ga je doen wat Jezus deed. Ga je ook bidden: Heere Jezus, wat wilt u dat ik zal doen? Bidt u daar wel eens om? Heere Jezus, wat wilt u dat ik zal doen? Bidt u ook om de Geest, dat die u zal herscheppen naar het beeld van Jezus? Zo'n gebed hebben wij dringend nodig, als mensen en als gemeente, dat wij herschapen worden, steeds opnieuw en steeds meer en meer, naar het beeld van Jezus, zodat we dat beeld dragen, herkenbaar voor anderen. Het beeld van Jezus, dat is het beeld van de Heere God zelf. In de eerste versen van het Johannesevangelie heeft de evangelist dat heel prachtig onder woorden gebracht. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Die heeft hem ons doen kennen. Jezus is het door wie wij God kennen, in wie wij God zien, in zijn hart. En de Heilige Geest betrekt ons op hem en zo op God. Als de Geest in ons leven werkt, gaan we kennis aan God zelf krijgen, aan de drie enige God. Dat is wel heel groots en ook heel verstrekkend. De Heilige Geest bindt ons aan God zelf, de schepper van hemel en aarde. Hij die groot en heilig is, en goed en eeuwig. Aan hem verbindt de Heilige Geest ons. Hij die de bewegelijkheid van de liefde tussen drie personen in één wezen is. De liefde zelf. Wie gelooft, leeft in relatie. Geloven is meer dan het verstandelijk aannemen van een x-aantal opvattingen. Dat is het ook wel, maar niet in de eerste plaats. In de eerste plaats is geloven in relatie leven, in relatie met deze God, verbonden met hem. Een relatie die een heel persoonlijk karakter aanneemt. Een heel intiem karakter ook. Door de Geest komt de drie enige God zelfs in je wonen. Dat kan en dat gebeurt. Dat God in ons mensen inwoont. Kan dat dan? Misschien dat iemand die vraag naar boven voelt komen. Kan dat dan? Hoe is dat mogelijk? Hoe kan de eeuwige God ooit zijn intrek nemen in het tijdelijke? Trouwens, hoe kan de heilige God ooit wonen in zondige mensen als wij zijn? Hoe kunnen wij tot een plek worden waar hij verblijf houdt? Nog persoonlijker, kan dat dan? Dat God in mij woont, in mijn persoon, ik, klein en zondig mens. De mensen zouden eens moeten weten wie ik ben, wat ik allemaal denk en voel en doe soms. God in mij wonen, dat kan toch helemaal niet? Misschien bent u wel heel diep onder de indruk van de afstand die er is tussen God en u. En houdt u die afstand voor onoverbrugbaar. Dat God in mij komt, nee, dat is uitgesloten. Dat kan werkelijk niet. Kan dat dan? Dat God woont in onze mensen. Ja, dat kan. Want het gebeurt. Op die eerste Pinksterdag is het begonnen en het gaat door tot op de dag van vandaag. Dat mensen door de Heilige Geest in hun hart worden gegrepen, worden veranderd en dat God in hen komt wonen. Het werkelijke gaat aan het mogelijke vooraf. Het gebeurt. Ongrijpbaar is dat. Zoals alles aan de Heilige Geest eigenlijk ongrijpbaar is. Op die eerste Pinksterdag al, ineens dat geluid uit de hemel, het geluid van zo'n wind. Ineens die vlammen op de hoofden van die elf. Je staat erbij en je kijkt ernaar, begrijpen doe je het niet. Het is een wonder in ons ogen, we zien het, maar doorgronden het niet. En dat zijn dan alleen nog maar de bijzondere tekenen waarmee de komst van de Geest gepaard gaat. Dan gaan die mannen verkondigen. Dat is eigenlijk nog wonderlijker. Die mannen uit Galilea, die discipelen. Buitenstaanders eigenlijk. Mensen die van het Joodse geloof zo goed als niets begrepen. Mensen die ernaast stonden. Afkomstig uit een streek waar de gemiddelde Jood zijn neus voor ophaalde. Galilea. Daar kan niets goeds vandaan komen. Uitgerekend zij gaan de grote daden van God verkondigen. Op zo'n manier dat ieder het volgen kan. En dat ieder die het hoort erdoor geraakt wordt. Wellicht is dat het grootste wonder van Pinksteren. Dat de verkondiging van de ene naam die onder de hemel gegeven is tot behoud. De naam van Jezus Christus. Dat de verkondiging van die ene naam op gang komt. En eenmaal op gang gebracht, zich niet meer laat stuiten. Dat is geprobeerd, meer dan eens, en het wordt tot op de dag van vandaag geprobeerd, om de verkondiging van het evangelie te stuiten. Maar die verkondiging gaat door, omdat de Geest werkt en blijft werken. Het is zoals een bekend lied het zegt. Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat ik u wijs. En dat woord wordt gehoord. Steeds opnieuw, op allerlei plaatsen, door allerlei mensen. Het gaat voort, niet te stuiten. Dat is wellicht het grootste wonder door Pinksteren in gang gezet. Dat door de verkondiging wij deel kunnen krijgen aan Jezus Christus. En waar dat gebeurt, daar ontstaat de gemeente. Daar ontstaat kerk. Daar worden barrières uit de weg geruimd. Barrières door ons mensen opgericht. Daar worden mensen samengebracht die elkaar nooit uit zouden kiezen. Samengebracht door één geest, verbonden door één geloof aan één God. Verbonden door één doop. De Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt en schept eenheid. Wonderlijk. Je volgt dat eigenlijk helemaal niet. Dat de Heilige Geest daartoe in staat is om in een wereld als de onze, waarin zoveel verschillen zijn, mensen bijeen te brengen. En toch, soms ervaar je dat. Die diepe verbondenheid die er kan zijn, terwijl je tegelijk afstand ervaart. In het buitenland bijvoorbeeld, als je naar een kerkdienst gaat, die je nauwelijks kunt volgen omdat je de taal niet machtig bent en omdat die dienst heel anders in elkaar steekt dan de onze. Je kunt niet spreken met de mensen bij wie je te gast bent. En toch, je ervaart die hele diepe verbondenheid, die dieper gaat dan woorden. Die verbondenheid in het ene geloof. Wonderlijk. Ten diepste leeft een christen van het mysterie. Het mysterie dat God werkt. Dat de Heilige Geest werkt. En dat Hij in ons wil wonen. In zijn gemeente. En in elk van ons persoonlijk. Wie dat ontdekt, raakt er helemaal vol van. Zo vol dat er op de vraag van het begin maar één antwoord mogelijk is. Waar ik vol van ben, van Gods liefde die in Jezus is verschenen, die in Hem persoon is geworden. Die liefde van God, daar ben ik vol van. En leven wil ik zoals de Heer Jezus leefde. Anderen dienen en winnen voor Hem. Zoals een lied het zegt, ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Wie zo spreekt, die leeft een leven dat Paulus als een wandelen door de geest typeert. We lazen het in zijn brief aan de Galaten. Wandelen door de geest. Wie door de geest God heeft leren kennen, hoeft niet meer te rennen, te vliegen en te draven. Om zijn eigen heil zeker te stellen. Of om het heil van anderen zeker te stellen, alsof het van ons af zou hangen. Wie door de geest God heeft leren kennen, wandelt. Daar zit iets van rust en ontspanning in. Van overgave ook. Wat dat oplevert, wandelen door de geest. Paulus heeft het in de brief aan de Galaten opgeschreven. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Liefde tot God. Liefde tot de mensen om je heen. Een diepe vreugde in God. Een vreugde die het houdt, soms dwars door alle verdriet heen. Vrede, omdat je weet dat het uiteindelijk goed zal komen. Het koninkrijk van God zal komen. Geduld, om het vol te houden. Ook als het langer duurt. Dat is de vrucht van de geest. En als al die mensen die naar die spirituele gidsjes grijpen, ergens naar zoeken, dan naar dit. Naar de vrucht van de geest. Naar de Heilige Geest zelf. Wie dat inziet, gunt ieder te ontdekken wat hij zelf heeft ontdekt. De Heilige Geest is als enige bij machte om een mens werkelijke levensvervulling te schenken. Een doel om voor te leven. Verbondenheid met God. Een relatie met God die open is. Een weg om te gaan, dwars door de dood heen. De Heilige Geest is bij machte je werkelijke levensvervulling te schenken. Een leven verbonden met God. Gericht op het behoud van anderen. Als je dat inziet, al is het maar een heel klein beetje, dan ben je bereid om daarover te spreken. Dan ga je dat ook doen, bij allerlei gelegenheden. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Amen.